Sabbat shalom, beste luisteraars, van harte welkom bij de Bijbelstudie van het programma Israël. Mijn naam is Jack van der Tang. Het is vandaag 4 februari en in de afgelopen twee weken ben ik begonnen met een Bijbelstudie om aan te tonen hoe is het Nieuwe Testament ontstaan en hoe actueel is het Oude Testament. En het Oude Testament is eigenlijk een beter woord, beter te vernoemen naar Tenach. Maar in verband met de tijd waarin wij leven, en verleden week is dat al begonnen, heb ik het op mijn hart gekregen om daar even mee te stoppen en vanavond tijd te maken. Wat zegt de Bijbel over Egypte? We zien momenteel ernstige ongeregeldheden in Egypte. Het is nu al een dag of 11, dacht ik, aan de gang. En ja, wat zegt de Bijbel ervan? We lezen heel veel informatie in de kranten, het journaal en allerlei actualiteitsprogramma's gaan uitgebreid in op dit onderwerp. En het is ook goed om dan de Bijbel erbij te pakken. En is dit iets, Heer, wat te maken heeft waarin u bent? En het is ook goed om te beseffen dat in de tijd waarin wij leven, en niet alleen in Egypte wat gebeurt. We hebben afgelopen week, er zijn termen gebruikt van de zwaarste orkaan, cycloon, in Australië meegemaakt. Zelfs huizen die cycloon sterk waren, dus daar hoefde je nu bang voor te zijn, die waren zelfs niet veilig meer. Maar tegelijkertijd hoorde ik de weervrouw op RTL Nieuws zeggen dat in Amerika afgelopen week de grootste en de uitgebreidste van omvang dan, de meest omvangrijke sneeuwstorm aller tijden er was. Ik heb dat verder niet ergens gelezen, maar ik heb dat opnieuw geluisterd, bij uitzending gemist. En ik heb haar dat echt horen zeggen, de meest kolossale winterstorm, sneeuwstorm aller tijden in Amerika. En zo hebben we de afgelopen tijd al zoveel meegemaakt. En het is goed om dan de Bijbel te pakken en te zoeken, Heer, is er een boodschap in deze tijd? Nou, vanavond wil ik daar verder op ingaan en ik wil met u gaan lezen uit Jesaja 19. En ik heb helaas niet de tijd om alles te doen, want in Ezechiël staat ook een heel stuk over Egypte. Maar dat lukt me niet. En ik wil gewoon met u Jesaja 19 gaan lezen. Dus als u een Bijbel heeft, zou ik rustig zeggen, pak hem erbij en dan gaan we daar gewoon eens een keer, wat staat hier nu en kunnen we dat toepassen op onze tijd? En boven, en ik heb de NBG-vertaling, daar staat profetie over Egypte. De Godspraak over Egypte. Dus God spreekt nu. Zie, de Heere rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte. Dan beven de afgoden van Egypte voor hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. Dan zal ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. En Egypte zal zijn bezinning verliezen en ik zal zijn voornemen verijdelen. Nou, ik denk dat wat wij momenteel zien in Israël of in Egypte, dat is een heel ernstig. En het speelt nu natuurlijk al een kleine twee weken en we weten niet waar het naartoe gaat leiden. We zien nu in Cairo rellen, maar we moeten wel beseffen dat wat er in Cairo gebeurt, er leven daar 8 miljoen mensen. En we zien duizenden en duizenden en er is een mars geweest van 1 miljoen, zegt men. Maar ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn. Toch geloof ik dat wat hier staat, het begint eerst broeder tegen broeder, dan wordt het steeds groter, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. En het zal mij niet verbazen als wij de komende tijd het conflict wat er nu gebeurt steeds verder zien uitbreiden. De ongeregeldheden over het hele Midden-Oosten. We hebben Tunesië gehad. We zien ook in Jordanië grote problemen. We zien dat in Libanon natuurlijk al heel veel gebeurd is, waar Hezbollah nu de macht heeft overgenomen. En in Jemen zijn er problemen. En de andere landen die er zijn rond Israël zijn eigenlijk allemaal landen waar één leider de macht heeft. En de bevolking is vrij arm. En je ziet, en is toch ook gevoed door de islam, zie je dat er heel veel gebeurt en er heel veel onrust is. Wanneer zal Saoedi-Arabië komen? We weten het niet. Maar er gaat heel veel gebeuren. En als je ziet ook nu dat er toch al een heel aantal doden zijn gevallen, dan kan ik me niet voorstellen dat dat zomaar over is. Dat dat alles, de pijn die er gedaan is, de haat die er nu gevoed wordt bij mensen, het verdriet, de wraak willen nemen, wat ook iets is wat in het Midden-Oosten hoort, dat zal ongetwijfeld gaan toenemen. Dus ik denk dat wat wij nu zien, En nogmaals, de tijd zal het uitwijzen, maar dat wat er nu gebeurt, vele, vele malen groter zal gaan worden. We horen ook niet alles. En dan staat er, en Egypte dus zal zijn bezinning verliezen en ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. Nou, we weten uit het aloude Egypte wat een occult land Egypte was. De farao's waren echt goden, zo zag men dat ook. De kinderen moesten met elkaar trouwen, omdat het bloed wat een farao had, dat was goddelijk bloed. En dat mag niet vermenigvuldigd worden door vreemd bloed erbij te halen. Dus er was toch wel veel intilt, om het zo maar te zeggen. Ja, en de geesten van doden, waarzeggende geesten, dat zijn zaken die we echt wel kunnen, denk ik, duidelijk kunnen zien dat dit allemaal gebeurt in het Midden-Oosten. En ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer en een gestreng koning zal daar overheersen, luidt het woord van de Heere der heerscharen. Nou, misschien even leuk om te vertellen, er is momenteel op zondag een programma op de televisie, De Weg naar het Avondland. Dat is een Belg die aan het begin van de NL gaat reizen en die reist dan zo met de auto via de NL en dan komt hij uiteindelijk uit bij de delta van de NL en dan reist hij door Israël, Libanon en zo reist hij door het Oostblok weer terug naar België. Nou, dat is natuurlijk een heel aantal afleveringen en die afleveringen zijn natuurlijk al een hele tijd geleden gemaakt. Dat wordt, dat weet ik dan toevallig van televisiemakers, dat wordt al lang van tevoren ingepland. En ja, dus afgelopen zondag, ik werd er door een andere op gewezen en ik heb dat op uitzending gemist bekeken, was die aflevering toevallig Egypte. De man was op dat moment in Egypte op zondagavond. En ik vond die timing wel heel bijzonder en ik heb daar met belangstelling naar gekeken. En in een van zijn interviews die hij had met een man, die vertelde dat Egypte snakt naar een nieuwe leider. Naar een echte farao. Naar een man die het volk zal leiden. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel heel bijzonder, want hier staat ook, en ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal er overheersen. Wie weet wat hieruit voortkomt. Want als je ziet momenteel dat de broederschap van moslims, toch een hele gevaarlijke groepering, als zij, zoals we in Iran hebben gezien, ze hebben de Shah van Perzië verjaagd, daar is toen Khomeini, een geestelijk leider, voor gekomen, en wat bleek, dat men er helemaal niet op vooruit was gegaan. Maar het land is zwaar achteruit gegaan. Dus ja, het streven naar een nieuwe leider kan wel eens heel anders uitvallen. En er kan een heel hardvochtig heer overkomen. En dan staat er ook, dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen, zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden. Dan in vers 5 staat, dan zal het water uit de zee verdrogen. Nou, als je, en ik ga zo nog even verder, maar het is misschien even goed om te zien, daar staat er het woordje dan. Dus als dit allemaal aan het gebeuren is, dan gaat er nog iets anders gebeuren. En dan staat er, dan zal het water van de Nijl gaan opdrogen. Nou, ik heb nogal wat gegoogeld afgelopen weekend op, wat staat er nou eigenlijk over de Nijl? Hoe is het met de waterstand van de Nijl? En ik vond het eigenlijk best nog leuk ook en interessant om daar gewoon eens naar te informeren. En ik wist eigenlijk helemaal niet, ja, ik wist wel dat de Nijl de langste rivier van de wereld was. Maar de Nijl die loopt door 10 landen. Ik zal ze gewoon eens even opnoemen. Dat is Oeganda, Congo, Egypte, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Soedan, Tanzania, Eritrea en Burundi. Nou, die 10 landen hebben allemaal de Nijl. En de Nijl die ontstaat eigenlijk uit 2 rivieren. Dat is de Blauwe Nijl en de Witte Nijl. En een van de grootste bronnen komt uit Ethiopië. Ethiopië is zeg maar de aanvoer en 85% van het water wat in de Nijl terechtkomt, wat Egypte gebruikt, dat komt bij Ethiopië vandaan. Maar er is een hele belangrijke bron van de Nijl. En dat is een meer. Of een soort zee, want het is het grootste meer van Afrika. En dat is Lake Victoria. Je hebt ook een Lake Victoria in Australië, maar ik praat nu eventjes over Lake Victoria. Nou, Lake Victoria, dat ligt eigenlijk Tanzania, Kenia, Oeganda, die liggen daar omheen. En dit Lake Victoria, daar is men zeer ernstig bezorgd over, omdat het waterstand zo aan het zakken is. En dat heeft hele grote gevolgen. In 2006 las ik rapporten dat het water 2 meter gezakt was. En dat zelfs schepen, cruiseschepen niet meer konden varen op bepaalde gedeeltes omdat het water te ondiep was geworden. En dus dat is, en dat water uit dat meer, dat gaat dus nu, dat gaat ook gedeeltelijk weg naar de Nijl. En als er dan staat in vers 5, dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen. Dat is natuurlijk toch wel apart dat we dat nu zien gebeuren. En dan staat er zodat de rivieren in vers 6 stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. Nou, we kunnen en we moeten eerlijk constateren, dat is momenteel niet aan de hand. Maar er is wel wat anders aan de hand. Want ik noemde net die 10 landen. En weet u dat zij sinds een jaar of 10 bezig zijn met het Nijlbassin-initiatief. En dat wordt gesponsord door de Wereldbank. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met het feit dat deze 10 landen zeer ernstig bezorgd zijn over de waterstand in de Nijl. Zondag kwam ik een Egyptische man tegen. Hij is voorganger en heeft een Arabische gemeente in Den Haag. En ik vroeg aan hem, kan je mij vertellen hoe het met de waterstand van de Nijl is? En toen zei hij, Jack, daar zijn zorgen over, want het water in de Nijl is aan het zakken. Dat zie je misschien niet als je een mooie foto ziet van de cruiseschepen over de Nijl en het zwemmen wat men doet en de krokodillen die er nog zijn en ik weet allemaal niet wat. Dan lijkt niet zo, maar het water is wel degelijk aan het zakken. En deze 10 landen die zijn dus bezig om een soort tot een akkoord te komen. En daar ligt heel veel spanning. Want al die landen gebruiken water en Egypte is het land wat het laatste ligt in de route. Dus stel dat een land een dam zou maken en een meer zou doen en al die andere landen zouden al het water uit de Nijl halen, dan kunt u zich voorstellen wat er dan gaat gebeuren met de Nijl. Dus er is heel veel momenteel spanning eromheen. En in januari stond er een groot artikel in de kranten in Israël of in Egypte, dat men zeer ernstig bezorgd is over de situatie in Soedan. Want Soedan is het land voor Egypte en daar loopt de Nijl doorheen. En u weet dat Zuid- en Noord-Soedan, er zijn stemmingen geweest, het land wil zich afsplitsen. En in Egypte is men bang dat dat ernstige consequenties zou hebben voor de waterstand, voor de watertoevoer, doorvoer naar Egypte. Nogmaals, het is niet zover, maar iets wat u niet leest in de kranten, en ik ben uren en uren bezig geweest op internet om het uit te zoeken hoe dat nu zat, is er wel degelijk spanning rond de Nijl. En verleden week las ik een artikel in een Amerikaanse krant dat Congo en Burundi waarschijnlijk in het geheim een afspraak hebben gemaakt en besloten hebben om veel meer water uit de Nijl te gaan halen voor eigen verbruik. En Egypte is daar erg boos over en erg bezorgd over, omdat men het gevaar ziet, hoe meer de landen voor de Nijl het water gaan gebruiken, dan heeft dat een probleem. En weet u hoeveel mensen er van de Nijl afhankelijk zijn? 300 miljoen mensen. Om u even een voorbeeld te geven, dat is ongeveer wat er in Amerika woont. Dus als het land Amerika zou afhankelijk zijn van deze watersbron. Dus je kunt zich voorstellen hoe deze Nijl een ongelooflijke belangrijke waarde heeft. We moeten niet onderschatten wat hier staat, wat dat zou betekenen als dat dus echt gaat gebeuren. Er staat er, ik ga even verder bij vers 7, de vlakte langs de oevers van de Nijl en alles wat bij de Nijl gezaaid is verdroogd, verwaaid en is niet meer. Nou, u kunt zich wel voorstellen als er geen water meer komt. De vissers zullen zuchten en treuren. Allen die de angel in de Nijl uitwerpen, de vissers met de hengels, zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen. De vlasbewerkers zullen beschaamd staan, evenals de linnenwevers, en zijn steunpilaren zullen verbrijzeld worden. Alle loonarbeiders zullen ziels bedroefd zijn. Ja, dat is. U kunt zich denk ik wel een beetje voorstellen wat hier allemaal bedoeld wordt. Alles wat met de Nijl te maken heeft, een hele fabriek als het ware daaromheen, een hele industrie, wordt stilgelegd. En wist u dat 80% van het water wat in Egypte wordt gebruikt uit de Nijl komt? 80%. Dus dat geeft wel aan, en ik dacht ook dat er iets van 80 miljoen mensen in Egypte woonden, hoe erg spannend de Nijl is. De situatie daaromheen als dit gaat gebeuren. En ik ga nu weer verder bij vers 11. waar staat: louter onverstandigen zijn de vorsten van Soan, de wijste raadslieden van Farao, een dwaze raad. Hoe kunt gij tot Farao zeggen: ik ben een wijze, een zoon der koningen uit de voortijd? Waar zijn zij dan, uw wijzen? He, dat is ook wel een beetje wat moeilijker te begrijpen, zeg maar, van hoe moeten we dat in onze tijd plaatsen? Maar er wordt eigenlijk gezegd: er is geen antwoord. Waar zijn dan de mensen die een antwoord kunnen geven op jullie probleem? Laat ze dan komen dan. Laten zij het u toch bekendmaken, opdat men weten wat de Heere der Heerscharen over Egypte besloten heeft. En dat is een heel belangrijk iets, wat wij nu lezen. Dat is niet uit te leggen op een natuurlijke manier, uit te leggen op wat voor manier. Hier staat dat de Heere God het besloten heeft. En de Heere God is de schepper. Hij heeft alles in zijn hand en hij regeert ook over de natuur. Verdwaasd zijn de vorsten van Soan, bedrogen de vorsten van Nof. Zij die de hoeksteen van zijn stammen zijn, leiden Egypte op een doolweg. Dus je ziet dat de leiders in die tijd ook echt zoeken naar een uitweg, maar eigenlijk er niet uitkomen. En dan weer allerlei keuzes zullen maken waar men niet meer uitkomt. En dan staat er ook: de Heer heeft hun een geest van bedwelming ingegoten, zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt. En Egypte zal geen werk hebben dat door kop of staart, palmtak of riet zou kunnen gedaan worden. Ja, het is toch wel vrij ernstig, want als hier staat dat de Heere zelf hun geest van bedwelming geven, wie zou dat dan kunnen keren? Zou er dan iets zijn dat dat zou tegen kunnen houden? Nee, want het is vastbesloten, hier staat het. En er zal geen, Egypte zal geen werk meer hebben. Weet u hoe ernstig de situatie momenteel in Egypte is? De banken zijn dicht, er kan geen geld gepind meer worden, de ziekenhuizen zijn gesloten, supermarkten die zijn zo goed als leeg, er wordt niks meer aangevoerd. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de benzine die opraakt, mensen kunnen niet meer weg. Ik heb diverse mensen gesproken die in paniek waren omdat ze familie hadden en die in Cairo woonden, die in wijken waren. Daar was het veilig, maar ze konden de wijk niet uit omdat het te gevaarlijk was. Dus je ziet dat er heel veel is en ik hoorde op de radio donderdagmorgen nog dat de supermarkten in Nederland ook te maken gaan krijgen met tekorten aan groenten. Er komt heel veel groente uit de Nijldelta. Dat is een ongelooflijk rijk en vruchtbaar gebied. En er werd ook gezegd op het journaal dat nu blijkt ineens hoeveel groente er komt uit dit land. Kun je voorstellen wat daar gebeurt ook consequenties heeft voor ons land, maar voor de hele wereld. En dan een heel interessant stuk. Te dien dagen zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de Heer, de Heerscharen waarmee hij hen bedreigt. En het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn. Zo dikwijls het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit dat de Heere, de Heerscharen, er tegen neemt. Nou, ik denk dat dit een heel belangrijk onderdeel is. We hadden afgelopen maandagavond een gebedsavond voor de Aliyah. En we zien momenteel om Israël heen dat er steeds meer landen zijn die zich volledig keren. En weet u dat er nog maar één iets is in Egypte wat eigenlijk het volk bindt? En dan praat ik niet over de Koptische christenen, maar weet u wat er één ding is wat zich bindt? De haat tegen Israël. Dat is hun grootste bindingsfactor nog in Egypte. En ik kan me voorstellen dat als je niet gelooft en je bent Jood en je wil Aliya maken en je ziet er nu van alles gebeuren rond Israël, dat je doods en doodsbang bent en denk je van: nou, wil ik daar nog wel heen? Nou, dan zeg ik twee dingen. God zegt in zijn woord dat hij zijn volk terug zou brengen. Dus dat staat vast, dat gaat gebeuren. Maar als het daar al gevaarlijk is, hoe ernstig moet het wel niet in onze landen worden, wil men toch vertrekken. En daarbij komt, en dat vind ik een getuigenis, als we dit gedeelte lezen, kunnen we rustig zeggen dat Israël niet bang hoeft te zijn. Want hier staat juist in dat de Egyptenaren zullen zijn als vrouwen. Ze zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de Heere der Heerscharen. Is dat niet wonderlijk? Dat laat zien dat als er een oorlog komt, dat Israël met verwoestende kracht als het ware de Egyptenaren zou aanpakken en zou verslaan. En dat is een getuigenis. En dat is door de wil van God dat dit gaat gebeuren. Dus mensen die bang zullen zijn om naar Israël te gaan, die hoeven niet bang te zijn. Want hier staat dat de God van Israël Egypte zal aanpakken. En dat is heel bijzonder. En dan staat er in vers 18, ik zit met mijn tijd, dus ik moet wat doorgaan. Te dien dagen zullen er 5 steden in het land van Egypte zijn die de taal van Kanaan spreken en die bij de Heere der Heerscharen zweren. 1 zal genoemd worden stad der verwoesting. Nou, ik kan u vertellen dat ik hier een beetje mee worstel. Er zijn een heel aantal commentaren die zeggen dat er 5 steden zullen zijn die de taal van Kanaan, dus dat is Hebreeuws. En weet u, dat is in mijn opinie helemaal niet zo. Maar ik wil dat niet keihard zo zeggen, maar ik heb daar ernstig mijn twijfels over. Want de taal Kanaan wil dat zeggen dat dat Hebreeuws is. Ik wil even teruggaan met u naar Genesis 9 vers 18, waar staat: de zonen van Noach die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Jafet. En dan staat er: Gam was de vader van Kanaan en uit deze is de gehele aarde bevolkt. Maar in Genesis 11, vlak daarna, lezen we dus van ja, waar komt Israël dan vandaan? Nou, de aartsvader Abraham, en er staat er zeg maar een soort stamboom in Genesis 11. En dat begint bij Sem, is zeg maar de grootvader van Abraham. Dus de stamboom, de stam die daar vandaan komt. En Gam is een broer van Sem. Nou, hoe zit het met die talen, met dat spreken? Ik moet u zeggen, er zijn meerdere vertalingen. Ik denk dat dit iets is wat wordt opgehelderd in de loop van de tijd. Dat we dan duidelijk zullen zien wat God hiermee bedoelt. Zullen dat 5 bolwerken zijn? Er staat stad der verwoesting. Nou, er zijn wat vertalingen gevonden, wat scripten. Waar staat de stad van de zon? En dan wordt er weer ingevuld met allerlei namen. Ik moet u zeggen, ik ben eigenlijk voorzichtig om dit in te gaan vullen. Maar ik geloof dat als we dit alles hier voor ons zien gebeuren, dat God ons de ogen gaat openen en dat we dan zullen zien wat hij hiermee bedoelt. Zullen dat bijvoorbeeld 5 steden zijn waar Koptische christenen zullen zijn? In ieder geval steden waar de Heere gediend gaat worden. En dan staat er ook: te dien dagen zal er een altaar voor de Heere zijn. Even kijken, in het midden van het land Egypte. Nou, ik zie dat ik echt met mijn tijd vastloop, dus ik moet dat in gaan korten. Ik ga nu naar vers 23, ik sla het even over. Er staat: te dien dagen zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur. En Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur. En Egypte zal met Assur de Heere dienen. Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde. Omdat de Heere der Heerscharen het gezegend heeft met de woorden: gezegend zijn mijn volk Egypte en het werk van mijn handen Assur en mijn erfdeel Israël. Dit gedeelte kennen we allemaal. En het is een geweldige belofte voor Egypte dat zij eigenlijk nog eerder dan Israël tot bekering zou komen. Dat zich bekeert tot de God van Israël. En dat is geweldig. Maar we moeten niet vergeten dat wat hier staat, daar is het niet ineens. Het is niet de knop omdraaien, dit gebeurt. Nee, wat we net allemaal gedeeld hebben met elkaar, of wat u van mij gehoord heeft, hè, ook over de oorlogen, over de Nijl, het zijn verschrikkingen die er staan te gebeuren. En eerst hebben die dingen te gebeuren, staan ze te gebeuren, voordat Egypte zich zal keren tot de God van Israël. Echt waar, mensen, we moeten beseffen, het woord van God moet onze leidraad zijn. En we kunnen er niet omheen. Maar ik vind het zo bijzonder. Ik vind het zo bijzonder dat Egypte en Assur, kun je je voorstellen, 2 landen die zo vijandig zijn. Hè? Assur, Syrië, ten opzichte van Israël. En die zullen uiteindelijk tot geloof komen. Die zullen zich gaan bekeren. Maar ook Assur, in Jesaja 17 kun je dat lezen over de vernietiging van Damascus, hebben te maken met vernietiging. En weet u, ik wil afsluiten. En dat doe ik met een gebed. Ik heb eigenlijk nog veel meer tijd nodig om uitgebreid te gaan. Ik heb net een aantal teksten overgeslagen. En er staat in Ezechiël, in Joël 3 nog het een en ander over Egypte. En misschien dat ik daar volgende week nog op inga. Ik moet even kijken hoe de situatie is. Maar ik vond het te belangrijk om dit te laten liggen. Maar om uit het woord van God te gaan belichten. Want wat er nu gebeurt in Egypte. Ik geloof dat dat het begin is van de vervulling van de profetie uit Jesaja 19. En hoe zich dat zal ontwikkelen, dat weet niemand van ons. Want 1 ding is iets ook wat we nooit begrijpen. Dat is de tijd. Hebben wij de tijd in onze hand? Nee, wij hebben geen tijd in onze hand. Dat kunnen wij niet vatten. Wat God ziet als tijd en hoe wij dat zien. Ik wil afsluiten met een kort gebed. Vader in de hemel, u noemt zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. En u zegt dan in de Bijbel, als Elia op de berg Karmel zegt, dan bidt hij tot u en dan zegt hij zelfs: u bent de God van Abraham, Isaac en Israël. En we willen u danken dat we u mogen kennen. Heere God, als we dit zien, wat er staat te gebeuren, wat we net besproken hebben, dan bid ik, Heer, dat wij ook echt op ons hart krijgen om voorbeden voor Egypte te hebben. Heer, ook voor de Koptische christenen. Heer, we bidden voor genade. We bidden, Heer, dat er nog velen tot u mogen komen. Heere God, we erkennen dat wat hier staat is niet te keren. Maar we weten wel, Heer, dat u van Israël een geweldige plek wil maken. Heer, we worstelen met heel veel zaken en we willen die worsteling aan u geven. Wilt u zo, Heer, met uw volk Egypte zijn? Ik dank u, Heer, voor wie u bent, de levende God. Al begrijpen we heel veel dingen niet, al volsnappen we heel veel dingen niet. Maar we weten één ding. U regeert. U heeft alles onder controle. En alles gebeurt. En er gebeurt niets zonder dat u daar geen toestemming voor geeft. Heere God, geprezen zij de naam van de God van Israël. In de naam van Yeshua. Amen.